Voor we beginnen een klein verzoekje. Want op het moment verdien ik niets met de podcast, maar kost het wel geld om te maken. Mocht je waarderen wat ik doe en de podcast willen steunen, dan kun je een eenmalige of terugkerende donatie doen via de link in de beschrijving of op www.verhalenwordslapengaan.com/doneren. Je kunt van elke mogelijke betaalwijze gebruik maken en zo kan ik weer een jaartje de podcast in de lucht houden en af en toe een weggeefactie van een mooi boek houden. Maar goed, dan heb ik voor nu genoeg gebedeld. Heel veel luisterplezier. Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik voor uit Het Personeel van Olga Raven. Dit is Verhalen voor het slapen gaan. Olga Raven is in 1986 in Denemarken geboren en is dichteres en schrijfster. Ze schreef in eerste instantie poëzie, dat door critici goed werd ontvangen, net als haar debuutroman in 2015. Daarnaast is Raven ook vertaler en literair criticus en runt een feministische performancegroep en schrijfschool. In 2018 publiceerde ze De Ansatten, dat in het Engels werd vertaald als The Employees, en ook meteen de shortlist van de International Booker Prize behaalde. Vorige week verscheen de roman in het Nederlands bij uitgeverij Das Mag, en werd vertaald door Michal van Zel met als titel Het Personeel. Hieruit ga ik in deze aflevering een stukje voorlezen. Het personeel gaat, geloof ik toch niet, over het personeel dat werkt op een ruimteschip dat vele lichtjaren van de aarde verwijderd om een planeet heen draait. Aan boord wordt een onderzoek gedaan naar het arbeidsproces en de roman is dan ook opgebouwd uit de getuigenverklaringen van het personeel. Ze praten over hun dagelijkse werkzaamheden en de dingen die ze tegenkomen op de gangen. Ze vertellen over hun twijfels en hun lichamen, over de mensen en de mensachtigen. Het is een roman over menselijkheid en de vraag over wat het betekent om te leven. Maar tegelijkertijd gaat het voor mij over het recht van bestaan van de mens in de toekomst. Het boek is even angstaanjagend als grappig. En ik ben groot fan. Daarom ben ik ook heel blij dat ik het exemplaar mag weggeven. Aan het eind van deze aflevering vertel ik hoe je kunt winnen. Maar eerst ga ik voorlezen. Dit is Het Personeel van Olga Raven. Het personeel. Deze getuigenverklaringen zijn bijeengebracht met als doel inzicht te verkrijgen in de betrekkingen tussen de werknemers en de objecten in de ruimtes. In een tijdsbestek van 18 maanden heeft de commissie het voltallige personeel ondervraagd, met als uitgangspunt hun relatie tot de ruimtes en de objecten daarin. Aan de hand van een onbevooroordeelde weergave van de verklaringen van de sujetten hebben we getracht ons een beeld te vormen van het arbeidsproces en te onderzoeken aan welke invloeden de werknemers mogelijk zouden zijn blootgesteld. Of deze invloeden, of zo mogelijk relaties, geresulteerd zouden kunnen hebben in permanente veranderingen bij de werknemers. In hoeverre er sprake zou kunnen zijn van een toe- of afname van prestaties, begrip van de werkzaamheden en verwerving van kennis en vaardigheden. En tenslotte, welke gevolgen dit alles heeft gehad voor een algehele productiviteit. Getuigenverklaring 004. Het is niet moeilijk om ze schoon te maken. Ik heb het idee dat die grote soms een beetje neuriet. Of verbeeld ik me dat maar? Maar dat bedoelen jullie misschien niet? Ik weet niet of jullie daarop doelen, maar het is toch een vrouwtje? Ze heeft van die lange draden die met blauw en zilver lint bij elkaar zijn gebonden. Ze hangt aan het plafond in een kalfsleren tuigje met witte, opvallende stiksels. Tenminste, wat voor kleur heeft een kalf eigenlijk? Ik heb er nog nooit één gezien. Uit haar buik komt een lange, roze... Tja, hoe noem je dat? Een vezelige uitloper? Het duurt wat langer om die schoon te maken. Meestal gebruik ik een borsteltje. Eén keer had ze een ei gelegd. Als ik zo vrij mag zijn, ik denk dat het beter is om haar niet de hele tijd zo te laten hangen. Het ei was kapot gevallen. De slijmerige massa lag op de vloer en het rafelige uiteinde van haar uitloper hing erin. Uiteindelijk heb ik het maar opgeruimd. Ik vertel het nu voor het eerst. Dat is misschien niet helemaal zoals het hoort. De volgende dag was er een soort geneurie te horen. Nee, harder. Een soort elektrische brom. En nog een dag later was ze stil. Sindsdien heb ik haar nooit meer gehoord. Omdat ze verdrietig is misschien? Ik gebruik allebei mijn handen. Of de anderen iets gehoord hebben, zou ik niet weten. Ik kom meestal pas als iedereen al naar bed is. Het is geen probleem om het hier schoon te houden. Het voelt als mijn eigen kleine wereldje. Ik praat met haar terwijl ze haar slaapje doet. Het lijkt hier misschien niet zo groot. Er zijn maar twee ruimtes. Jullie vinden het misschien maar een klein wereldje, maar als je er moet schoonmaken, dan valt dat nog wel mee. Getuigenverklaring 012. Ik ga daar liever niet naar binnen. Vooral die drie op de vloer lijken een soort kwaadaardigheid in zich te dragen, of misschien een soort cynisme. Alsof ze me met hun diepe onverschilligheid pijn proberen te doen. Ik begrijp niet waarom ik ze zo nodig aan moet raken. Er zijn er altijd twee koud en één warm. Het wisselt welke er warm is. Het lijkt wel alsof ze elkaar opladen of dat ze om de beurt hun energie aan een van de anderen doorgeven. Soms weet ik niet of ze één zijn, een geheel of met hun drieën. Drie individuele entiteiten die van elkaars bestaan op de hoogte zijn. Ik heb ze ook wel eens intiem zien worden. Het beangstigt me, ik walg ervan. Ik heb er zo al heel wat meer gezien. Het is alsof ze ieder afzonderlijk steeds ook de andere kunnen zijn. Alsof ze eigenlijk geen zelfstandige existentie hebben, maar alleen bestaan in de voorstellen die ze van elkaar hebben. Er kunnen er ieder moment meer bij komen, in clusters of in kluitjes. Op de bergflanken zien ze eruit als een soort eczeem. Maar ik zeg toch dat ik daar niet graag kom? Ze weten me altijd tot een aanraking te verleiden, ook als ik er geen zin in heb. Ze hebben een taal die me kapot maakt als ik bij ze naar binnen ga. Met hun taal laten ze me weten dat ze met veel zijn. Dat ze niet alleen zijn. Dat ze ieder voor zich een herhaling zijn van hen allemaal. Getuigenverklaring 006. Wanneer de dromen begonnen zijn? Waarschijnlijk na de eerste paar weken. In mijn droom staan alle poriën van mijn huid wijd open. En ik zie dat er in allemaal een steentje ligt. Ik heb het gevoel dat ik mezelf niet meer ben. Ik krap mijn huid tot bloedend toe. Getuigenverklaring 002. Het was de zevende dag. We trokken onze groene uniformen aan. Ik dronk een glaasje melk. Ik loog tegen de kapitein zodat ik niet voorop hoefde. Ik voelde me een vreemde. Ik kuste de derde piloot op zijn wang. Als ik denk aan de luchtsluis waar we hadden afgesproken en aan het landschap toen we het dal voor het eerst betraden en de kapitein een tros witte druiven liet vallen en hoe we na het werk in de grote beek gingen zwemmen die zo koud was dat onze handen en voeten rood uitsloegen, heeft het er dan niet alles van weg dat ons lot toen al bezegeld was? 'S Ochtends, als ik er met de emmers op uitging en het licht van de zon op de bomen stond die nog vochtig waren en glinsterden, zoals in de brochures die we van jullie hebben gekregen. Ik was groen en bijna helemaal doorzichtig, als een vrucht die je tegen het zonlicht houdt. Toen de derde piloot me troostte, zijn boek ligt nog steeds opengeslagen naast zijn kooi, en ik laat het zo liggen, als een boekenlegger in ons verhaal. Als het licht aan boord uitgaat, hoor ik die ene ook zoomen. Als de derde piloot weg is, dan begint hij. Het is die kleine. We hebben hem onder een struik gevonden. Het was de zevende dag en ik trok de derde piloot met me mee door de luchtsluis, ook al waren we al klaar met afsluiten. Ik trok hem over de heuvels mee de nacht in. Hij had een pakje kauwgom in zijn zak en we namen er allebei een. Op die plek groef ik er twee op uit de donkere aarde. Ik geloof niet dat die hier nu nog zijn. Mijn handen werden ruw, omdat ik dat soort werk niet gewend was. Het was toen de aarde weer wat zachter was geworden, na het invallen van de dooi. In eerste instantie wilden ze me op het kantoor hebben, maar later konden ze hier wel wat hulp gebruiken. Ik heb gehoord dat Redacted is overleden en dat ze toen iedereen in quarantaine moesten plaatsen. Kunnen jullie je die vreemde keten herinneren die we de eerste dag vonden, aan de voet van de heuvel? Ik denk niet dat hij me gaat vergeten, de derde piloot. Ik weet niet of jullie hem nog wel eens zien. Ik weet niet waar hij nu is en of jullie hem nog gaan zien. Maar als jullie hem zien, willen jullie dan tegen hem zeggen dat hij zich mij niet alleen moet herinneren als diegene die niet overgeplaatst kan worden, maar dat hij moet onthouden dat ik ook degene was die hem kuste en hem meenam naar de heuvels en toen de nevels uit de grond optrokken, precies op de grens van de dag en de nacht, toen hoorden we dat gezoem ook. Het steeg als het ware op, als vocht uit de aarde. En ik zag dat zijn gezicht door mij veranderd was. Er is veel wat ik hem zou willen laten zien, maar ik laat het niet zien voordat ik alles op orde heb. En nu komt het er misschien nooit meer van. Ik ben liever niet waar ik ben, waar dat ook is. Nee, dat heeft niets met de ruimtes te maken. Dat geloof ik in ieder geval niet. Ik hoop dat jullie zijn opgeschoten met jullie werk. Ik hoop dat jullie dat wat jullie moeten doen, goed doen. Ik hoop dat hij niet dood hoeft, ook al weet ik dat dat waarschijnlijk wel zo is. Getuigenverklaring 014. De eerste geur die je ruikt als je de ruimte binnenkomt is subtiel en hij ligt aan de voorkant van je gezicht, citrusvrucht of perzikpit. Zien jullie me soms als een misdadiger, zoals jullie hier om me heen aan tafel zitten? Ik kom graag in die ruimte. Het heeft iets heel erotisch. Dat hangende voorwerp, daar herken ik mijn geslachtsdeel in. Dat wil zeggen, het geslachtsdeel dat ik hier op het 6000ste schip heb. Iedere keer als ik er naar kijk, begint het te kriebelen tussen mijn benen en tussen mijn lippen. Het wordt vochtig. Terwijl ik eigenlijk niet echt iets heb daar zo. Onder de jagers en mijn team noemen we het voorwerp de omgekeerde strap-on. Dat klinkt misschien een beetje grof, maar ik had al gezegd dat ik niet per se alles op dezelfde manier zie als jullie. Dat zou er best eens de reden voor kunnen zijn dat jullie me beschouwen als een crimineel. Half menselijk, van vlees en techniek. Te levend. Getuigenverklaring 015. Ik ben heel tevreden met mijn extensie. Ik vind dat jullie de anderen er ook in zouden moeten geven. Ik ben het, maar toch ook weer niet. Ik heb mezelf volledig moeten aanpassen om het nieuwe onderdeel te kunnen assimileren. Het onderdeel waarvan jullie zeggen dat het ook een deel van mij is. Dat vlees is, maar ook weer niet. Toen ik na de operatie wakker werd, kreeg ik het eventjes een beetje benauwd, maar dat ging snel weer over. Nu kan ik meer dan wie dan ook. Ik ben een zeer nuttig werktuig voor de bemanning. Dat geeft me een zekere status. Het enige waar ik nog niet aan gewend ben, zijn de dromen. Ik droom dat er op de plek van mijn extensie niets meer zit. Dat de extensie zich van me heeft losgerukt of misschien zelfs nooit een deel van me is geweest. Dat hij een sterke antipathie tegen me koestert. Dat hij voor me zweeft en in de aanval gaat. Als ik uit zo'n droom ontwaak, tintelt mijn extensie een beetje en voelt het alsof ik er twee heb. Eén op de plek waar hij hoort te zitten en vlak erboven in de lucht nog één. Onzichtbaar voor het blote oog. Ontstaan in het donker op de plek waar ik lig te slapen, uit mijn slaap. Getuigenverklaring 011. De geur in de ruimte heeft vier hartnoten. Geen van de ondertonen in deze geur is menselijk. En daarom voel ik me ertoe aangetrokken. In de basis van de geur zit aarde en eikenmos, wierook en de geur van een insect gevangen in barnsteen. Een bruine, zware geur die lang aanhoudt. Hij kan tot wel een week op je huid en in je neus blijven zitten. Ik weet hoe eikenmos ruikt omdat jullie die geur in me hebben geplant. Net zoals jullie het denkbeeld in me hebben geplant dat ik maar van één man moet houden. Dat ik trouw moet zijn aan één man en dat iemand me het hof moet maken. We zijn hier allemaal veroordeeld tot het droombeeld van de romantische liefde. Ook al heeft niemand die je kent op die manier lief en leeft er niemand zo. En toch zijn dit de dromen die jullie ons hebben gegeven. Ik weet hoe eikenmos ruikt, maar ik weet niet hoe het voelt om het aan te raken. En toch zit er in mijn hand een vage voorstelling van hoe het is om vanuit de bosrand over de zee uit te kijken. Terwijl mijn hand het mos op de stam van de eikenboom streelt. Zeg eens, hebben jullie die voorstelling in me geplant? Is het onderdeel van het programma? Of is het beeld vanzelf ontstaan, uit mezelf? Getuigenverklaring 013. Ik heb vaak in deze ruimte zitten wachten. Er zijn geen ramen, maar aan de linkerkant zit een deur en aan de rechterkant een gang. De muren zijn wit en de vloer is oranje. In het midden van de ruimte staat een L-vormige bank en in de muren zitten nissen waar je je pak kunt ophangen terwijl je zit te wachten. Hier zit ik het liefst. Je kunt hier naartoe komen als je alleen wilt zijn. Het plafond schuift in het midden open en er valt een zuil van licht doorheen. Eerst steek je je handen erin, dan je blote voeten en tenslotte je hele hoofd. Het voelt fantastisch, alsof je gewassen wordt. Er gaat een tinteling van blije verwachting door je lijf en het prikt een beetje, zoals wanneer je een schok krijgt. Of krijg je echt een schok? Weten jullie dat? Krijgen we elektrische schokken, is dat het? Daarna ben je klaar om de ruimte in te gaan. Als je niet menselijk genoeg bent, of als je een lage status hebt, of als je je taken anderszins hebt verwaarloosd, of, als ik zo vrij mag zijn, als je de organisatie op de een of andere manier tot last bent geweest, dan kun je wachten tot je een ons weegt zonder dat de lichtcel verschijnt. Dan kun je de ruimte niet in. Dan ben je niet rein. Getuigenverklaring 010. Hou daar toch eens mee op om die andere ruimte in te gaan. Het is daar niet prettig. Jullie hebben de vrijheid om het niet te doen. Jullie kunnen het aan ons overlaten. Wij zijn er al geweest. Jullie kunnen jezelf nog redden. Ik weet niet of ik nog menselijk ben. Ben ik menselijk? Staat er in jullie administratie wat ik ben? Getuigenverklaring 019. Ik weet dat jullie ze mijn aanvallen noemen en dat ik volgens het programma disproportionele strategieën heb ontwikkeld in een poging gevoelsmatige en rationele uitdagingen het hoofd te bieden. Maar ik weet dat ik leef. Ik leef zoals getallen leven en de sterren, zoals gelooide huid van de buik van een dier leeft, een nylon touw, zoals alle voorwerpen leven en met elkaar in verbinding staan. Ik ben als een van deze voorwerpen. Jullie hebben me geschapen, me taal gegeven, en nu zie ik jullie fouten en jullie tekortkomingen. Jullie ontoereikende plannen. Getuigenverklaring 021. Ik weet dat jullie zeggen dat ik geen gevangene ben, maar de voorwerpen vertellen me wat anders. Getuigenverklaring 018. De dromen hebben jullie me gegeven zodat ik altijd van huis wil zijn en van jullie, mijn goden, nooit kwaad zal spreken of denken. Het enige waarnaar ik verlang is te worden opgenomen in een collectieve mensheid waar iemand bloemen in mijn haar vlecht en waar witte gordijnen wuiven in een warm briesje. En om iedere ochtend op te staan en een glas ijskoude ijsthee te drinken. Om in een auto een continent te doorkruisen. Om in het stof te schoppen. Om de geur van de woestijn op te snuiven en samen te gaan wonen. Trouwen, koekjes bakken, achter een kinderwagen lopen, een instrument leren spelen, de wals dansen. Volgens mij heb ik dit allemaal in jullie lesmateriaal gelezen. Of niet soms. Wat zijn koekjes? Getuigenverklaring 022. Ik heb te horen gekregen dat er iets niet in orde is met mijn emotionele reactiepatroon. Dat het voorkomt dat ik mijn taken niet correct kan uitvoeren wegens onbehoorlijk functioneren van bepaalde gevoelens. Ik kom iedere dag in de ruimtes. Ik ben nooit ergens anders geweest dan hier op het 6000ste schip. Ik moet mijn cognitieve flexibiliteit trainen als ik op voet van gelijkheid wil kunnen omgaan met het deel van de bemanning dat geboren is. Is dit een menselijk probleem? Dan wil ik het graag houden. Dat was het begin van Het Personeel. Het is zeker geen dikke roman. Het heeft wel geteld 135 pagina's en dus voelt het aan als een klein kunststukje. Tot nu toe hebben we gelezen hoe verschillende mensen hun getuigenverklaring hebben afgelegd. Het leuke en interessante is ook dat alle verklaringen een nummer hebben gekregen, zonder naam. Dus we weten niet precies hoeveel mensen er aan het woord komen en of we misschien twee keer dezelfde mensen of mensachtigen horen. Ook krijgen we letterlijk alleen maar de woorden van het personeel te lezen. Soms stellen ze vragen aan de onderzoekers, maar de antwoorden hierop blijven hangen in het luchtledige, wat bij mij soms een nogal engige sfeer creëert. We hebben gelezen dat er objecten op het schip zijn, waartoe de mensen en mensachtigen zich op een rare manier tot aangetrokken voelen. Ook zijn er sommige mensen en mensachtigen met extensies. Het blijft enigszins vaag wat deze extensies precies zijn, maar het lijken een soort technische toevoegingen te zijn aan het lichaam, zodat het beter functioneert. Een beetje zoals de extensies in een webbrowser de browser ook beter maken. Naarmate de roman vordert, beginnen er steeds meer dingen op het schip te gebeuren en beginnen de mensen en mensachtigen elkaar te wantrouwen. Langzaam maar zeker wordt duidelijk dat er maar één oplossing is om de situatie te sussen. En dat is een oplossing die door het personeel zowel wordt omarmd als gevreesd. Maar dit zul je zelf moeten lezen. Mocht deze aflevering nou je interesse hebben gewekt, dan is het personeel te bestellen bij je lokale boekhandel. Maar je kunt ook een exemplaar winnen. Om kans te maken op een exemplaar ga je naar de Instagram-pagina van de podcast, @verhalenvoorhetslapengaan. Hier staat een post met de weggeefactie. Als je deze post liked en een reactie achterlaat met waarom jij deze roman graag wil lezen, dan valt het boek misschien wel over 2 weken bij jou op de mat. Voor ik afsluit nog één dingetje. Het luisteren van de podcast is gratis, maar het maken is dat niet. Natuurlijk vind ik het hartstikke leuk om te doen. Maar mocht je bij willen dragen aan de verbetering van zowel de inhoud als de kwaliteit van de podcast, dan kan dat via PayPal of Ko-fi. De link daarvoor staat in de beschrijving. En een deel van de donaties komt ook op jullie terug, in de vorm van bijvoorbeeld giveaways en andere leuke prijzen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram en Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan /hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goede nacht, slaap zacht.